Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, deze keer is Mark van der Seijns te gast. Hij is natuurlijk Bitcoiner, ondernemer en we hebben het over allerlei onderwerpen binnen de Bitcoin space. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door knaken.nl. Dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, de audio-kwaliteit van deze opname was een beetje tricky. Mark had ook wat wifi-problemen in Canada en ook de lokale opname ging niet helemaal goed. Desalniettemin, veel luisterplezier en tot de volgende keer. Nou, welkom Mark bij Hub Bitcoin. Fijn dat je er weer bent. Het is alweer een tijdje geleden. We hebben natuurlijk afgelopen nacht de all-time high bereikt van Bitcoin. Ja, verrast je dat nog, een dergelijk record van de prijs?
Nee, helemaal niet. Nee hoor. Dus... Ja, bedoel dat ik, ja, zoals ik op Twitter schreef, het zat eraan te komen. En on-chain analysis wordt steeds belangrijker voor mij. En ik zie gewoon heel duidelijk waar dingen heen gaan. En ja, dit was gewoon een te verwachten niveau waar we nu op terecht zijn gekomen. Het verbaast me wel een beetje dat het niet direct veel verder gestegen is. Maar goed, ja, het niveau zelf, dat we gaan veel hoger zitten binnenkort.
Ja, want even naar on-chain. Ben je daar dan zelf ook mee bezig of volg je gewoon een aantal mensen op Twitter?
Ja, ik ben sinds kort eigenlijk met Glassnode begonnen. Dus ik ben nog een beetje een noob op dat gebied. Maar er zijn gewoon een aantal dingen waar ik wel naar kijk nu, ja. Dus en uiteraard volgen ook mensen op Twitter zoals Willy Woo bijvoorbeeld, die daar druk mee bezig zijn. Die natuurlijk op een heel ander niveau bezig zijn dan ik. Maar ik wil het gewoon zelf begrijpen. En zelf kunnen zien wanneer er een top ontstaat bijvoorbeeld. Zelf beter begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren met de koers. Zonder per se te moeten luisteren naar andere mensen op Twitter. Dus dat is eigenlijk mijn doel.
Oké. Okay. Ja, en een van de dingen die we toch wel kunnen concluderen is dat er nog geen top... Als je bepaalde indicatoren bekijkt, zie je nog niet echt een top op dit moment, hè?
Nee, we gaan nog veel hoger, denk ik, de komende maanden. Ik heb jaren geleden al gezegd dat we dit jaar op 150.000 zullen zitten. Daar geloof ik nog steeds in. Dat we de komende twee jaar toch wel die 150 kunnen bereiken. Weet je, kan ook best januari, februari zijn. Maar het is gewoon een trend waar we nu in zitten die gewoon veel hoger gaat. Dus en als je echt fear of missing out krijgt, dan kun je makkelijk naar 250.000 toe begin volgend jaar.
Dus, ja. Ja, want even ervan uitgaande dat die boommarkt... Ik vroeg ook al in de chat bij ons van... hebben jullie vragen voor Mark? Inderdaad, nou, een van de vragen was van... hoe lang gaat deze boommarkt nog duren? Sommigen zeggen zoals Willy Hu van... dit is eigenlijk de laatste cyclus, hè? De laatste vierjarige cyclus. En daarna krijg je gewoon een ander soort patroon. Ook omdat heel die markt is veranderd. Hè? Je hebt niet alleen de miners... Die aan het verkopen zijn, die zijn ook veel meer andere dingen aan het doen, aan het hoddelen of aan het uitlenen. En je hebt een groep die zegt, nou ja goed, die vierjarige cyclus, dat blijft nog vooralsnog intact. Maar even terug naar de eerste vraag, hoe lang blijft dit, want sommigen zeggen nou 3 tot 6 maanden, zegt bijvoorbeeld iemand als Plan B, hè, die denkt, nou ja, die eerste twee kwartalen van 2022, die worden in deze cyclus ook nog wel meegenomen.
Ik sta meer aan de kant van Plan B daarbij, hoor, denk ik. Ik denk dat het beetje de psychologie van de markt een beetje vergeten wordt door Willy Boo. Bitcoin heeft altijd toppen en dalen. En de Bitcoin gaat altijd hard omhoog en dan maar hard omlaag. Ik denk dat we na een psychologische top van, wat zal het zijn, $150,000-$200,000, dat toch een aantal mensen gaan verkopen en dat meer mensen dan denken van, oh, we gaan weer hard omlaag, dan verkopen er meer mensen. En dan krijg je dus een val van 50, 60, 70% misschien wel. En dan gaat het weer hard omhoog daarna. Dus er is een lange cyclus. Ja, ik zal niet verkopen, of het grootste deel in ieder geval niet verkopen. Maar ik denk dat veel mensen het wel zullen doen. En dat heeft dan weer een zichzelf versterkend effect. En daarom denk ik wel dat we die cyclus blijven houden de komende tijd. Ja.
Ja. Heb je persoonlijk ook een plan van? Onlangs hoorde ik ook van iemand een plan van bij de volgende top verkoop ik 10% van mijn positie en de rest laat ik staan. Heb jij een bepaald plan, zeg maar, wat je volgt voor deze cyclus?
Totaal niet. Ik, in principe verkoop ik helemaal niks. Als ik geld nodig heb, dan verkoop ik soms wat. Maar bij voorkeur leen ik gewoon extra geld tegen mijn Bitcoin als onderpand. En ja, dan heb ik dus weer cash. Dus ik, bij voorkeur verkoop ik helemaal niks. Ja. Dus ja, ik moet wel eens een keer belasting betalen en zo. Ja, dan moet je als een keer wat Bitcoin verkopen. Maar voor de rest, nee. Als het even kan, gewoon ja, geld lenen tegen Bitcoin. Dat is beter dan Bitcoin verkopen. Op lange termijn, ja, de prijs die gaat denk ik naar miljoenen dollars toe. Dus weet je, elke Bitcoin die je verkoopt op $150,000... is eigenlijk zonde van je geld als je 5 jaar later kijkt. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest, weet je. Ik ben begonnen met Bitcoin te kopen onder de $100. En ja, daar heb ik ook zitten kijken toen het na anderhalf, 2 maanden op $1,000 stond. Dacht ik van ja, zou ik moeten verkopen? Heb ik gelukkig niet gedaan. Maar veel mensen deden dat wel. Ja, die kijken nu terug. Denken ja, weet je, de prijs is $66,000, $67,000. Dat is toch wel een opportunity die je weggegooid hebt. En dat blijft zo, ja, denk ik. Dus als je het geld niet nodig hebt, zou ik het niet verkopen. Natuurlijk, als je er beter bij voelt wat cash op je bankrekening te hebben, moet je dat doen. Of in iets anders te beleggen als een soort van zekerheid. Maar ja, ik ben zo confident, ik heb zoveel zelfvertrouwen dat in het feit dat Bitcoin door blijft stijgen op lange termijn, met toppen en dalen, dat ik denk van ja, ik wil me niks verkopen. Als ik nu verkoop, dan voel je je misschien even lekker, omdat je denkt van ik heb wat cash. Maar op lange termijn is het een fout volgens mij.
Ja, ik zag een tweetje van jou over diversificatie versus centralisatie. En ik had toch het idee dat je meer richting centralisatie gaat. Dus meer.
Ja, absoluut. Nee, kijk, mijn gedachte is: diversificatie, dat doe je om je geld te behouden. Als je al heel veel geld hebt en je denkt van nou, ik wil zeker weten dat ik niet ga verliezen, want het is mijn pensioen bijvoorbeeld. Ja, dan moet je diversificeren. Maar als je echt rijk wil worden, je hebt nog niet heel veel geld, of je hebt wel heel veel geld, maar je wil nog veel meer geld hebben, dan moet je centraliseren. Dan moet je dus op dit moment, als je echt gelooft zoals ik het geloof, als je echt in Bitcoin gelooft, ja, dan moet je dus ook echt al je geld in Bitcoin zetten, of niet wat overgrote deel van je geld. Want dan kun je dus echt veel geld verdienen. Maar als je denkt van nou, ik heb voldoende geld voor de rest van mijn leven en ik wil niet het risico lopen dat ik kwijtraak, dan moet je diversificeren. Dan ga je ook in andere dingen beleggen. Maar vooralsnog zit ik zelf gewoon in het mandje van alles in Bitcoin.
Oké, dus je bent inderdaad echt aan het centraliseren. Op dit moment heb je ook geen goud of zilver, begrijp ik.
Nee, dat heb ik vorig jaar verkocht. Toen ik doorkreeg dat goud en zilver gewoon niet meegingen met de inflatie. Niet meegingen met het bijdrukken van geld. Ja. Ik heb alles verkocht en ja, achteraf gezien was dat een hele goede zet. Want ja, Bitcoin stond. Ik heb toen alles van goud en zilver in Bitcoin gezet. En dat was toen, ja, toen stond Bitcoin op $15,000 volgens mij. Dus ja, en sindsdien is goud alleen maar naar beneden gegaan. Dus,
ja, dat is een goede zet. Ja, ja, ja. Als je nu een grafiek ziet van goud uitgedrukt in Bitcoin, ja, dan, het is ook wel een beetje verdrietig om te zien bijna, hè, op dit moment.
Ja, het is gewoon, de mensen die in goud investeren zijn gewoon de oude garde. Het is gewoon die zien niet wat er aan de hand is in de wereld. En ik heb wel eens discussies op Bitcoin, op Twitter gehad met mensen erover, maar ik hou er ook maar gewoon mee op, want ze willen het niet zien. Ze leven nog in de oude wereld. Ze zien niet dat de wereld aan het veranderen is. En dat mensen gewoon niet meer in goud investeren. De oude generatie zit er nog steeds in. En die denken nog steeds van nou, weet je, als er inflatie komt, dan gaat goud mee omhoog. Maar ja, we zien al ruim een jaar, anderhalf jaar, dat het niet zo is. Er wordt zoveel geld bijgedrukt door alle overheden. Goud zou dat moeten compenseren, maar dat doet het niet. Het is stabiel of het gaat iets naar beneden zelfs. En Bitcoin doet wel wat goud had moeten doen. Dus ja, ik denk als je rationeel kijkt naar de prijs van goud. En ook zilver trouwens, hoor. Ja, dat is niet hetgene waar je moet zitten nu. Dat is verleden tijd.
Ja, dus Bitcoin kan beter profiteren van de huidige monetaire situatie. Hè? Van de inflatoire situatie, kun je zeggen.
Ja, maar je moet er wel rekening mee houden dat Bitcoin natuurlijk veel volatieler is. Hè? Daar moet je wel tegen kunnen. Kijk, dit jaar is Bitcoin ook weer van, weet je, toen we de vorige top hadden op 4,65, weet ik wel, dat was in maart dit jaar, is het natuurlijk naar 30.000 gegaan. Dus je gaat wel de helft omlaag. En ja, daar kan niet iedereen tegen natuurlijk. Dat snap ik heel goed. Maar goed, ja, ik denk dan, ja, als je op lange termijn kijkt, gaat Bitcoin alleen maar omhoog. Maar je moet wel tegen die schommelingen kunnen. Dat is bij goud, met goud natuurlijk wat minder. Goud, maar ja, aan de andere kant, goud verliest evenveel waarde als de dollar of de euro, wat mij betreft. Dus ja, dan kun je net zo goed in je geld in dollars aanhouden of in euro's. Dan gaat het ook omlaag. Maar dan is het in ieder geval nog stabiel.
Want ben je nog bezig om mensen in dat Bitcoin-evangelie te halen? Of heb je echt het punt bereikt dat je denkt, ja, ik ga daar ook geen energie meer in steken? Of?
Nou, nee, maar dat doe ik nog steeds wel. Alleen, ja, weet je, natuurlijk allemaal goede vrienden en altijd niet alleen maar goede, maar ook maar iedereen die ik redelijk goed ken, die heb ik natuurlijk de afgelopen jaren proberen te overhalen om geld in Bitcoin te stoppen. Mm. Dus ja, maar alle nieuwe mensen die ik tegenkom, zakelijk of privé, ja, dan na. Weet je, als je iets beter leert kennen, dan begin ik toch wel over Bitcoin. En wat ik met name nu tegenwoordig is, zet ik voor iedereen een Lightning Wallet op. En ik laat ze gewoon zien van, kijk, ik kan ook een cent naar je overmaken. Die cent is binnen een halve seconde is die bij je. En dat kun je gewoon in het normale systeem niet doen. In Nederland heb je die tickets die je kan sturen, maar hier in Noord-Amerika, nou, je kunt niet een cent overmaken aan iemand. Dat lukt helemaal niet. En die snelheid mee dat gaat, ja, dat kennen ze ook niet hier. En dat zijn dingen waarmee ik mensen probeer te overtuigen van het feit dat Bitcoin meer is dan een store value, maar ook echt een toekomstige currency kan worden.
Toch nog dus ja, dat even voor misschien voor de luisteraars van wanneer triggerde Bitcoin jou en wat triggerde Bitcoin, zeg maar, eigenlijk? Hè? Wanneer had je het idee van dit is iets voor de lange termijn, hier moet ik in gaan beleggen?
2013. Toen ik doorhad wat er gebeurde in Cyprus met de financiële crisis, de banking crisis die ze daar hadden, de overheid zeg maar beslag legde op banktegoeden, toen dacht ik van, hey, weet je, dan moet iets beter zijn. Dus dat heb ik Bitcoin ontdekt en al vrij snel gedacht van, ja, weet je, als dit groot wordt, kan het letterlijk het financiële systeem kan het overnemen. Dus al vrij snel, dacht ik. Maar
eigenlijk, we zien ook in de Bitcoin space natuurlijk types zoals Michael Saylor, die eigenlijk ook het huidige financiële systeem gebruikt om Bitcoin te kopen. Is dat ook iets wat jij doet, hè? Misschien in mindere mate, maar soms vraag je ook af van hoe lang kan dat goed gaan? Hè? Dat je dus bijvoorbeeld aandelen andere beleggings of andere bijvoorbeeld de converteerbare obligaties gaat uitgeven om meer Bitcoin te kopen.
Ik denk dat heel lang goed gaat, zoals lang Bitcoin blijft stijgen. Kijk, als je zoals ik verwacht en zoals hij verwacht dat Bitcoin naar miljoenen dollars gaat uiteindelijk, dan is het natuurlijk een fantastische strategie. Ja. Dus ja, dat werkt heel goed. Alleen je moet er wel rekening mee houden dat MicroStrategy wel een uitzondering is. De meeste bedrijven hun strategie, hun core business is natuurlijk niet het kopen van Bitcoin. Dus die zullen dat niet doen. Dus echt een uitzondering. Ik denk dat wat bedrijven wel zouden kunnen doen, is dat ze een deel van een cashbalans in Bitcoin zouden op kunnen zetten. In plaats van het aan te houden in euro's en dollars. Maar ik zie ze niet, bezig gaan met het uitgeven van obligaties en daar dan een Bitcoin van te kopen. Dat is gewoon niet, het hoort niet bij hun strategie. MicroStrategy is daar toch wel een uitzondering in. En dat zal ook wel zo blijven, denk ik.
Ja, ja. Want we zien natuurlijk wel bijvoorbeeld de nieuwe. Ja, Coinbase is ook bezig met een lending product. We zien natuurlijk andere partijen die BlockFi of Crypto.com of Nexo, Celsius, dat soort partijen. Waarbij je Bitcoin kan stallen en een lening kan krijgen. Is dat nou een segment waarvan je zegt, nou ja, dat gaat echt groeien? Want je ziet ook wel dat er ook wel regionale overheden, hè, toezichthouders, die zitten daar ook wel een beetje mee in de maag. Want ja, ze zeggen, nou ja, dat renteproduct bijvoorbeeld, dat is gewoon eigenlijk een bankair product. Daar hebben ze gewoon een licentie voor nodig.
Ja, ik verwacht dat inderdaad Amerikaanse bedrijven licenties moeten krijgen daarvoor. En dat is ook al voor een deel zo. De bedrijven waar ik zelf mee werk op dit gebied, met name Anchorage, die hebben al licenties daarvoor, dus die mogen dat doen. En ja, ik denk dat het alleen maar groter wordt. Als ik kijk hier in Canada, vrienden van me die Bitcoin hebben, die ik dit verteld heb, die doen het eigenlijk allemaal bijna. Die zetten hun Bitcoin vast, lenen daarmee geld, zetten dat weer in Bitcoin. En ja, daarmee kun je je Bitcoin verdubbelen in vrij korte tijd. Ja. Weet je, dat is natuurlijk interessant. En ik denk dat als hoe meer mensen die mogelijkheid hebben, hoe meer ze het zullen doen. Het is in Nederland nog steeds zo moeilijk om het te doen, volgens mij. Er zijn niet echt aanbieders, voor zover ik weet. Maar hier in Noord-Amerika is het vrij normaal. Je hebt in Canada een aantal bedrijven. Je hebt in Amerika een aantal bedrijven die het doen. Ja, dus je hebt gewoon een dashboard en je kunt gewoon je geld erin zetten. Je bitcoins erin zetten. Je kunt geld lenen er tegen. Of je kunt een deel vastzetten en geld en die uitlenen, zeg maar, aan andere mensen, waardoor je weer rente krijgt. En ik doe alle twee. Dus het werkt perfect wat mij betreft.
En waar moet je, want je moet vooral op die loan-to-value instelling moet je wel goed kijken. Hè? Dus zijn er bepaalde risico's of bepaalde. Dat zeg, nou ja, daar moet je wel aandacht aan besteden als je dit soort dingen er gaat doen.
Ik heb zelf al mijn leningen heb ik op een loan-to-value gezet. Dat als de koers boven de $20,000 blijft, is er niks aan de hand. Dan krijg ik nooit een margin call. Ik had het eerst hoger gezet. Met 20.000, dat gaan we nooit meer halen. Dat, weet je, wat er ook gebeurt, ik denk dat de koers nooit meer onder de 40, 50 zal komen. Misschien wel niet meer onder de 60. Mm. Maar 20.000 zullen we nooit halen. Dus ja, wat er ook gebeurt, dat is gewoon compleet safe. En ik kan gewoon geld blijven bijlenen op dat niveau. En dus als ik leningen terug moet betalen of interest moet betalen, leen ik gewoon geld bij. En op hele lange termijn kan ik ooit een keer een bitcoin verkopen en dan staat die leningen terug. Ja. Maar het is zoveel makkelijker geworden. 2 jaar geleden was het echt nog heel moeilijk om die leningen te krijgen. En nu is het echt gewoon een dashboard. Ik ga er naartoe. 3 kliks en ik heb weer extra cash. Of ik heb bitcoin over die ik dan tijdelijk weer uitleen bijvoorbeeld. De percentages zijn vrij laag, de interestpercentages. Ik krijg op dit moment 2,5% op een bitcoin. Maar er is wel 2,5% in bitcoin. Dus je krijgt, weet je, op elke bitcoin krijg je 2,5% in bitcoin terug elk jaar. En ja, als bitcoin gewoon verdubbelt of verdriedubbelt elk jaar, dan is het toch interessant. Dus,
en een partij als Anchorage, staat die dan ook open voor, ik noem maar wat, Henk en Ingrid? Of moet je dan echt al een bepaald vermogen hebben en ook Amerikanen of Canadees zijn? Of?
Nee, je hoeft geen Amerikaan of Canadees te zijn. Maar er waren wel minimum bedragen om in te stappen. Maar ook dat is volgens mij behoorlijk makkelijk geworden. Het was vroeger $2 miljoen, geloof ik, of zo moest je hebben in bitcoin om mee te mogen doen. Mm. Maar ik heb het gevoel dat ze aan het openen zijn voor de gewone man, zeg maar. Dus, maar goed, kijk, weet je, ook als ze nu nog niet open zijn, over een jaar zijn ze het wel. Die dingen, de markt verandert ontzettend snel. En ik verwacht ook dat Nederlandse aanbieders er gaan komen van dit soort producten. Dat moet gewoon, de markt vraagt door.
Ja, goed, banken zouden dat kunnen doen. Maar goed, die springen inderdaad niet in het gat. Tot nu toe. Nee,
die zullen het nooit doen. Die snappen het niet. Die willen het niet snappen. En die zien ook in dat bitcoin natuurlijk een gevaar voor hen is. Ja, ik heb echt alle respect voor banken verloren de afgelopen jaar. Het wordt alleen maar erger. En ze graven een eigen graf daarmee. En dat zei zo. Dus ja.
En kun je daar een voorbeeld van geven? Want,
het is zoveel moeilijker geworden om geld over te maken. Ik wilde een investering doen in Singapore een paar maanden geleden. En geld overmaken in Singapore. Maar de bank wil het niet aan het bedrijf geven. Omdat ze meer KYC en AML willen doen. En dan stuur ik documenten op. En dan ben je letterlijk weken bezig. En uiteindelijk zeggen ze van nee, we doen het toch niet. En dan zeg ik van, maar waarom niet? Dan geven ze een reden. En dan, nou ja, goed.
Ja, bizar. Ja.
Weet je, bizar, echt bizar. Maar ook rekeningen die je moet betalen. Als je rekeningen betaalt, bijvoorbeeld naar de Cayman Islands of de British Virgin Islands, weet je, de belastingparadijzen. Nou, dat gaat vrijwel niet meer. Ook al zijn het gewoon compleet legale dingen, is het, banken doen het niet meer. Ik ben overgestapt op stablecoins voor betalingen. Ik doe gewoon stablecoins. Ik had een deel van een bedrijf verkocht. In plaats van het gewoon via US dollars doen, hebben we het gewoon via stablecoins gedaan. Die heb ik omgezet via een exchange naar dollars en naar mijn rekening overgemaakt. Nou, dat ging zonder problemen. Dus,
gebruik je dan Tether of USDC of zo? Of?
Ik gebruik Tether, ja. Ja. Maar goed, ik maak me daar totaal geen risico over Tether. Je leest ook wel verhalen in kranten en in de traditionele media over Tether, weet je, dat het gevaarlijk zou zijn. Maar weet je, zolang de markt erin gelooft, dat zie je aan de koers van Tether, is er niks aan de hand. Weet je, Tether is een relatief ongereguleerd product en de markt bepaalt de prijs. Zolang Tether rond de $1 blijft schommelen, ja, dan geeft het aan dat de markt erin gelooft en dan is er niks aan de hand. Dan kun je wel zeggen van ja, weet je, hun collateral is niet voldoende goed. Maar het is allemaal best. Er komt toch geen bankrun met dit soort dingen. Dat geloof ik niet. En als het gebeurt, dan is dat niet iets wat binnen een dag gebeurt. Dan stap je er gewoon weer uit. Dus geen risico wat mij betreft.
Als we toch even, want Er is natuurlijk heel veel gebeurd afgelopen jaar. En een van de dingen die toch behoorlijk de impact had, toch wel ook op de prijs, was natuurlijk die exodus vanuit China, vanuit het verbod op mining in China. En daarna kwam er ook nog een soort herhaald verbod op de bitcoinhandel in China. In ieder geval bijvoorbeeld ook waardoor bijvoorbeeld Huobi en Binance en OKX en zo, die mochten ook hun offshore producten niet meer aanbieden. Hoe heb je heel dat nieuws, hoe heb je er heel dat nieuws, hoe duid jij eigenlijk die stap van China?
Kijk, ik denk dat ze een hele grote fout gemaakt hebben. Ik denk op lange termijn dat ze in zullen zien dat het dom was. Maar goed, kijk, ik kijk er een beetje vanuit een grote perspectief snap ik dat China het doet. Want ze willen gewoon voorkomen dat er capital flight ontstaat. Dat mensen hun geld uit China weghalen. Dus ze willen gewoon zorgen dat de renminbi gewoon niet omgezet kan worden naar dollars of naar andere valuta. Dus daardoor is die ban op mining gekomen. Omdat mensen die investeerden in mining pools. Die mining pools die gaven mensen bitcoin als return. Dat kon ze omzetten naar dollars. Dus het was een trucje voor Chinezen om van renminbi naar dollars te komen. Want normaal gesproken kun je renminbi niet omzetten naar dollars. Dus dat gebruikten ze als truc. Hmm. Dus dat begreep ik. Maar ik denk op lange termijn dat ze zelf in potentiële problemen kunnen brengen. Omdat de crypto-sector gewoon verdwenen is uit China. Ze hadden daar een zeer groot deel van de miningactiviteiten waren in China. Ze waren de leider op dat gebied. Dat is nu duidelijk Noord-Amerika geworden. En dat gaat alleen maar zo door. Alle nieuwe deals die ik zie zijn in Texas, North Dakota, South Dakota. En dat gaat echt om hele grote bedragen die daar geïnvesteerd worden. Dus ja, dat is geld dat China verliest.
Ja, want dus eigenlijk de angst van de Chinezen was van er komt die kapitaalvlucht vanuit de renminbi naar dollars via crypto. Dat gaat steeds grotere vormen aannemen. En er was ook het verhaal natuurlijk dat er steeds meer groene energie werd gebruikt, of groene stroom dan, door de mining-industrie. Ironisch genoeg, waardoor, en ze hebben die groene stroom hadden ze juist nodig, begreep ik.
Ja, dat klopt. Maar het probleem was waar ze geen rekening mee hielden, is dat die groene stroom vaak op locaties was ver buiten de stedelijke agglomeraties. Dus de gebieden waar ze de stroom niet konden gebruiken. Weet je, je hebt watervallen bijvoorbeeld in Sichuan. Power, waar je hardware power kan genereren. En dat is ver weg van waar mensen wonen. Je kunt het niet opslaan daar. Die energie wordt nu niet gebruikt. Op lange termijn zijn er oplossingen voor, zeer zeker. Maar ja, door het te verbieden. En ja, nu wordt het gewoon weggegooid, de elektriciteit. Dus een beetje kort door de bocht.
Ja, er zijn ook alternatieve theorieën die zeggen van, het is toch ook toch weer een manier van China om van sommige wezen bijvoorbeeld op het transactieverkeer of het websiteverkeer van mining pools uit China, dat er eigenlijk bijna geen dip in zat gedurende die periode. En dat er eigenlijk weer weinig, dat het in die zin een soort strategische zet was om bijvoorbeeld toch weer goedkoper bitcoin te kopen. Maar goed, misschien is dat een beetje ver gezocht.
Nee hoor, absoluut niet. Nee. China heeft volgens mij geen bitcoin gekocht de afgelopen tijd. En wat ik hoor, ik zit heel erg in die materie. Ik doe zelf een aantal grote deals met bitcoin miners uit China momenteel. Ja, weet je, iedereen gaat gewoon weg. Iedereen wil weg. Iedereen is zelfs bang dat de miners nu in beslag genomen gaan worden die er nog staan. Dus ze willen zo snel mogelijk die miners het land uit krijgen. Er zijn vrijwel geen containers te krijgen, dus die dingen worden gewoon echt per vliegtuig verscheept momenteel.
Ja, daar zag ik ook al filmpjes van, inderdaad. Dat is een apart gezicht om zo'n heel vliegtuig vol met miners te zien.
Ja, dus, maar ja, weet je, er zijn zo weinig vluchten naar China en uit China, dat er zijn gewoon heel veel, lege toestellen die er al letterlijk een jaar staan. En die kun je voor weinig geld kun je die charteren. En terwijl zeecontainers zijn extreem duur geworden. En dan gooi je gewoon een vliegtuig vol, haal je de stoel eruit, zet je hem vol met miners of je gebruikt gewoon een cargo vliegtuig. En dat werkt.
Ja. Is dat ook nog een business waar je een nieuwe venture in hebt? Of,
Ik ben meer een soort van broker. Van ik maak deals. Ik zet mijn Chinese miners breng ik samen met elektriciteitsproviders in Noord-Amerika.
Mm-hmm.
En daar krijg je dan een percentage op. Maar dat vind ik gewoon leuk om te doen. Maar dus niet, geen echt nieuwe business. Het is geen nieuwe hut eet of zo, dat niet. Ja.
En hoe moeten we dat zien? Wat is een beetje de sfeer in Noord-Amerika? Want je hoort ook hier en daar van, nou ja, het kost tijd. Hè? Het kost tijd om alles aan te sluiten. Tijd om die vergunningen te krijgen. Onzekerheid over verblijfsvergunningen van personeel uit China natuurlijk. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
Nou ja, kijk, personeel uit China is niet zo belangrijk. Je hebt gewoon lokale mensen we hebben gewoon lokale teams hier die dingen bouwen. De tijd van het ondertekenen van een term sheet tot aan het beginnen van een tot aan het live zijn met de eerste elektrificatie. Dus met het moment dat de site gewoon live gaat voor het eerste deel, is ongeveer 6 maanden. Op dit moment hebben we een deal die op 1 april live gaat en die is net ondertekend. Dus weet je, het is na 5, 6 maanden ongeveer. En okay. Het probleem zit er met name erin om die miners hier te krijgen. Omdat ja, die dingen met containers is het lastig om het op te verschepen. Want er zijn geen containers. En als ze in containers zitten, is de vraag of ze überhaupt aankomen. Daar zit een probleem in. Maar zelf de site zelf, als je een site hebt, het bouwen van een datacenter en de transformers, dat is 5, 6 maanden en dan ben je live.
Ja, we zagen ook al schattingen hè, dat in Noord-Amerika dan 35% van de hashrate inmiddels zit. Is dat iets wat zich gaat doorzetten de komende tijd?
Het wordt alleen maar meer volgens mij. Als ik naar nieuwe deals kijk die ik zie, Noord-Amerika blijkt niet alleen relatief goedkoop te zijn, maar ook politiek vrij stabiel vergeleken met andere landen. Als je naar Kazachstan kijkt, dat was een tijdje een bestemming waar veel Chinezen naar keken en waar ze hashrate naartoe brachten. Maar ja, die hebben nu zelf een tekort aan power. Dus ja, die zijn gewoon gestopt met het uitgeven van nieuwe licenties. Sterker nog, ze hebben een aantal sites gewoon stilgelegd. Als je meer dan 100 megawatt hebt, moest je gewoon stoppen. Daar kun je niet op bouwen als miner. Als je tientallen miljoen investeert. En eerst word je uit China gegooid. Dan een half jaar later doe je hetzelfde in Kazachstan. Dan word je daar eruit gegooid. Dat gaat niet werken natuurlijk. Terwijl Noord-Amerika, daar weet je gewoon. Als je een deal maakt en je tekent een power purchasing agreement. Nou, dan is die gewoon verzekerd voor de komende 5 tot 10 jaar. Dus
en ik begrijp ook wel dat zeg maar als die contractors of projectontwikkelaars en ook die energiebedrijven die committeren zich ook wel aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen, toch? Dat de ESG en daar zijn er vanuit federale en ook regionale overheden ook bepaalde verplichtingen voor, toch? Qua energieconsumptie?
Of? Nou, dat niet per se, maar je ziet het met name. Kijk, ik ben met windfarms bezig, met windenergie. Mm-hmm. Die zijn gewoon goedkoper dan natural gas en dan kolen. Dus ja, dus de incentive is er gewoon om het zo goed mogelijk te doen, omdat het goedkoper is, nu al.
En dat is allemaal wind op land? Ja.
Wind op land, ja, in Texas. Ja.
Okay.
En ook North Dakota trouwens, hoor. Wij doen het ook. Dat is nu gewoon al goedkoper dan traditionele fossiele brandstoffen. Dus als miner, ja, wil je dit soort dingen hebben? En het is meer dat er een tekort is aan goede sites. Het is een goede business om nu dingen te bouwen daar. Wat je natuurlijk ziet is dat de hele miningwereld aan het veranderen is. Toen wij met Hut 8 begonnen in eind 2017... was er geen enkel beursgenoteerd bedrijf dat Bitcoin mining deed. Sterker nog, er waren vrijwel geen bedrijven die Bitcoin mining deden. Het waren met name, Bitfury deed wat dingen. Ja. Bitmain deed wat dingen. Maar er waren geen bedrijven eigenlijk die puur alleen Bitcoin mining deden. En dat is eigenlijk pas gekomen nadat wij naar de beurs gegaan zijn. En ja, terwijl je nu kijkt, alles wordt door bedrijven gedaan. Particuliere minen niet meer. Je hebt natuurlijk wat pools nog die je doen, hoor. Dat uiteraard wel. Maar de markt die is echt naar bedrijven aan het omslaan. Omdat die goedkoper miners kunnen inkopen. Dat die betere deals kunnen maken met power providers. En omdat ze veel makkelijker aan geld kunnen komen.
Als je naar Hurdate kijkt, ja, die kunnen gewoon zonder veel problemen, kunnen die als het moet morgen 100 miljoen ophalen. Ja, dat kunnen natuurlijk de meeste bedrijven niet. En dat kunnen mining pools kunnen dat ook niet. En ja, dat is natuurlijk interessant. En ja, het is gewoon echt een big business geworden. Eerlijk gezegd is het groter geworden dan ik zelf gedacht had, hoor. Toen met Hurdate begonnen. Weet je, we zijn in november 2017 begonnen met Hurdate. We hebben toen een maand later iets van 30 miljoen opgehaald. En in januari nog een keer 100 miljoen. En toen dachten we van, nou ja, dat is wel ongeveer het maximum wat we kunnen doen de komende tijd. Nou, toen kwam er een bear market. Het was lastig om geld op te halen. Maar toen die bear market omdraaide, merkte van, ja, iedereen die wil ons geld geven. En ja, het is natuurlijk een nieuw bedrijf. Dat, ja, ja.
Wanneer was dat ongeveer? Want volgens sommigen, wanneer had je het gevoel van, hey, die bear market is echt over?
Begin van COVID ongeveer. Toen tweede kwartaal 2020. Toen dacht ik van, nu is de bear market over. Nu begint de nieuwe bull market. Duurde wat langer dan ik dacht. Maar goed, dat is altijd bij mij zo. Ik ben altijd iets optimistisch. Maar dat was wel het begin. En toen merkte ik ook dat bij Hurdate dat plotseling interesse terugkwam van mensen om te investeren. Maar als je naar de beurskoers kijkt, die is echt geëxplodeerd de afgelopen maanden. Weet je, de afgelopen 12 maanden. Ik ben wel 10 keer over de kop gegaan. Echt ongelooflijk.
Ja, want Hurdate is gewoon. Heeft een waardering van $3 miljard, inderdaad. En ik zag ook al. Ja, had je dat ooit voor ogen gehouden? Dat je een miljardenbedrijf hebt gecreëerd in 4 jaar tijd?
Nee, eigenlijk niet. Ik dacht wel dat we naar de miljard dollar toe zou kunnen gaan. Maar ja, dat je binnen 4 jaar op $3 miljard zit, had ik eigenlijk niet zo snel verwacht. Aan de andere kant, weet je, je zit natuurlijk in de Bitcoin-wereld waar alles hard omhoog gaat. Dus ja, ik wist dat er altijd kans zou zijn. Maar ja, ik dacht zelf, weet je, als we 1,5 miljard dollar, denk ik wel, dat kunnen we uit wel halen. Maar dan maar kijken hoe de markt zich ontwikkelt. Ik dacht dat er veel meer concurrentie zou zijn. En dat de hash rate harder omhoog gegaan zou zijn. En ik had ook niet verwacht dat de markt onze bitcoins veel hoger zou waarderen dan bitcoins die je gewoon zelf aanhoudt. Dus leuk om te zien. Dus,
Ja, want dat, ik zag ook een van de medeoprichters, ik ben even zijn voornaam kwijt, King Klatsen, die is uit Oekraïne, denk ik. Dat is een van de medeoprichters ook.
Ja, George, die, wat er gebeurde, we hebben Hurdate opgezet met Bitfury in de tijd. En George was de chairman van Bitfury. Oh, ja. Dus hij was erbij. Hij was groot aandeelhouder van Hurdate. Hij was trouwens niet officieel oprichter.
Okay.
Maar hij was wel van begin bij. We hebben het samen bedacht, het idee, waarbij zijn bedrijf dan de helft in zou brengen en wij de helft in zou brengen. Dus, zo werkt dat. Ja, nou kijk, mijn visie was om de traditionele kapitaalmarkten naar Bitcoin te krijgen, naar Bitcoin mining te krijgen. We waren gewoon de eerste die dat voor elkaar kregen. Op dat moment was er geen markt voor professionele investeerders om in Bitcoin mining in te stappen. We waren de eerste die het deden. We hebben het gelijk naar de beurs gebracht. En dat was achteraf gezien een hele slimme zet. Dus we waren de eerste en we hebben het ook echt gewoon goed gedaan. Gewoon, weet je, niet met een pump-and-dump verhaal, maar gewoon echt goede sites gebouwd. Goede mensen aangenomen en professioneel gemanaged. En dat doen we nog steeds, denk ik.
Ja, oké. Ik had toch nog wel inderdaad nog even over de huidige bullrun. We zagen natuurlijk, 2017 heb je natuurlijk ook en 2013 heb je ook meegemaakt. 2013 hadden we echt een dubbele top. Dus dan had je een eerste run-up en daarna kwam nog een tweede run-up. En dat lijkt toch wel dat er een bepaalde gelijkenis is met die van 2013. Qua grafiek, is dat iets waar je je mee bezighoudt? Gelijkenissen met andere bullmarkten?
Nou, niet echt per se. Ik merk het gevoel dat ik nu heb dat het hetzelfde is als in november 2013. En ook in november 2017 trouwens. Weet je, dus nu weer 4 jaar later. Dus ook, ja, die 4 jaar cyclus is er duidelijk nog. Maar ja, goed, of we 10 keer omhoog gaan zoals in 2013. Weet je, toen gingen we van begin oktober tot begin december gingen we echt van 100 naar $1000. Ja, dat denk ik niet. Dat zie ik niet gebeuren meteen. Maar ja, who knows? Weet je, het kan. Ik denk dat er gewoon andere factoren mee spelen in de markt. Ja, het gevoel is hetzelfde. Je ziet gewoon van ja, er stappen meer mensen in. En er is heel veel vertrouwen. Wat nog een beetje ontbreekt is de fear of missing out in deze huidige bullmarkt. Mm-hmm. Wat je wel in 2017 had, toen veel mensen instapten. Ik hoor eigenlijk toch weinig mensen over Bitcoin, behalve dan mensen die er al in zitten. Maar ja, als ik met mijn vrienden praat die niet in Bitcoin zitten, in de kroeg, daar wordt niet over gesproken. Dus ze weten het allemaal wel, maar het is niet zoals in 2017, toen mensen echt zeiden van, hoe stap ik in, wat moet ik doen? Weet je, dat totaal niet. Ja. Dus ja, dat komt nog, denk ik. Het is echt wat je nu ziet, de huidige bullrun, is met name de institutionele beleggers die instappen, denk ik. De mensen die in de ETF stappen, de fondsen die direct Bitcoin kopen. En het feit dat de miners niet meer verkopen. De miners zijn nu hodlers geworden. Die coins die komen niet meer op de markt. En dat leidt tot hogere prijzen.
Ja, precies. Ja, het lijkt alsof de retail beleggers met andere zaken bezig zijn, hè, dan met Bitcoin. Misschien wel met inderdaad kleinere muntjes of misschien wel met andere zaken. Maar,
of juist totaal niet bezig zijn met crypto meer. Dat ze bijvoorbeeld de mensen die ICO's gestapt zijn in 2017, die hebben veel geld verloren wellicht. Dat was iets van, nou, dat, weet je, dat komt niet meer goed, dus dat doen we niet meer. Natuurlijk, ja. Veel mensen hebben natuurlijk een slechte periode achter de rug door COVID. En wellicht minder geld te besteden om te investeren in dingen. Weet je, als je nauwelijks kan overleven, ja, dan, en ook met inflatie natuurlijk, die we nu echt zien. Ja, dan ga je niet investeren, dan ben je blij als je voldoende geld hebt om je rekeningen te betalen. Dus dat speelt ook een rol wellicht. Het is een andere tijd dan 4 jaar geleden.
Ja, nee, inderdaad. En misschien is dat nog wel een leuk onderwerp. Of ja, leuk tussen haakjes natuurlijk om mee af te sluiten. Maar inderdaad, de inflatie. Je ziet dat centrale banken doen er alles aan om dat een beetje te temperen. Hè, in de zin van, hè, het is transitory, het is tijdelijk. Nou goed, toevallig zag ik vandaag wel Klaas Knot dan van de Nederlandse Bank die aangaf, nou ja, we gaan wellicht toch een langere periode met hogere prijzen tegemoet. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dit iets wat blijvend is? Dus voor in ieder geval de korte, middellange termijn?
Ja, absoluut. Het helaas wel, moet ik zeggen. Ik ben niet bang voor hyperinflatie. Hoor. Ik denk niet dat we daar naartoe gaan. Maar ik denk wel dat we echt een veel hogere inflatie zullen krijgen de komende maanden en jaren. En dat komt eigenlijk gewoon puur door het feit dat de overheid maar door blijft gaan met het printen van money. Met het bijdrukken van geld. Ja. Als je kijkt, ik kijk met name naar Noord-Amerika. Ik kan iets minder zeggen over de EU. Maar in Noord-Amerika, als je kijkt naar de balance sheet van de Fed, de Federal Reserve. Mm-hmm. In 2008 was het ongeveer 1 trillion. Is dat één. Het is daarna de jarenlang met 15% gestegen per jaar. Wat natuurlijk al heel veel te veel is. Ja. En wat je nu ziet, de afgelopen 2 jaar, is het gestegen van, ik geloof, van 3,5, 4 biljoen naar, ik geloof, meer dan 9 biljoen nu. Dat is verdubbeld in 2 jaar. Dat zijn gewoon zulke extreme hoeveelheden geld die erbij gekomen zijn. Die moeten ergens naartoe. Ja. Nou, dat zie je. Wat je dus ziet is dat het voor een heel groot deel in de aandelenmarkt gegaan is.
Mm-hmm.
Voor een groot deel in real estate. Ook in Nederland. Weet je, het feit dat huizen zo duur zijn, is gewoon puur omdat er gewoon te veel geld is. Het geld wordt gedrukt, dat moet ergens naartoe. En ja, je kunt niet 10 keer zoveel eten kopen elke dag. Als je heel veel geld hebt, dus dan ga je het beleggen in dingen. En dan een van de dingen is natuurlijk de aandelenmarkt, maar ook de ondergoedmarkt. Dus ja. die wordt omhoog gedrukt door de bijdrukken van geld. Ja, en dat kunnen ze niet meer stoppen. Het is om 2 redenen. Het eerste is het addictive, verslavend. Als je één keer begonnen bent met bijdrukken van geld, kun je echt niet meer stoppen. Zoveel dingen, dan moet je je policies gaan veranderen. Dat lukt gewoon niet. Mm-hmm. Het andere is dat toch behoorlijk wat geld aan rente uitgegeven wordt elk jaar. In Amerika is dat nu al tussen 400 en 500 miljard dollar per jaar dat aan de rente binnenkomt. Wat geloof ik de helft van het tekort aan de lopende rekening is. Dus de helft daarvan gaat nu al naar interest rate toe. Terwijl de rente nog extreem laag is. Je hebt ook een reden dat de rente eigenlijk niet meer omhoog kan. Want als die omhoog gaat, ja, dan gaat Amerika, gaan ze failliet. Dan moet Ja, dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Ze kunnen niet meer ophouden met het bijdrukken van geld. En ja, dat leidt gewoon tot inflatie. Voor een deel komt dat nu ook terug in de consumentenprijzen. komt voor een deel ook de andere dingen, zoals die supply chain issues die je ziet. Dat zal wel beter worden. Maar wat je ook ziet is dat in ieder geval in Noord-Amerika, dat de lonen hard omhoog gaan. Mensen willen niet meer werken. Dus je moet ze meer geld bieden om ze überhaupt te kunnen overtuigen om te komen werken. Als je naar McDonald's kijkt, die hebben begin dit jaar alle lonen van iedereen met 10% verhoogd. Nou ja, dat gaan ze niet meer verlagen natuurlijk. Dat blijft dat niveau. Vervolgens zie je ook dat andere bedrijven ook loonsverhogingen willen. Als je kijkt naar John Deere bijvoorbeeld. John Deere is een grote leverancier van tractoren, et cetera. Farm equipment.
Ja.
Die hebben al een maand lang een staking van de werknemers, omdat ze meer salaris willen krijgen. Weet je, het begint nu te gebeuren. Dus dat levert ook weer een opwaartse stijging van prijzen op. Dus ja, inflatie die gaat niet meer verdwijnen. Ik denk niet dat we hyperinflatie krijgen, behalve als mensen het vertrouwen in de dollar verliezen. Maar daar zijn we nog lang niet. Maar ja, de inflatie blijft wel doorgaan en kan best een stuk hoger worden nog dan die we nu zien.
Ja, hoe is dat eigenlijk in China? Hè? Want we focussen natuurlijk behoorlijk op de westerse wereld. Maar we hebben daar natuurlijk ook dat Evergrande debakel gehad. Hè? Van inderdaad.
Evergrande is relatief beperkt hoor. Dat is meer een beetje in de media opgeblazen dan dat het echt een heel groot wereldwijd effect heeft. Ja. Wat je in China met name ziet, zijn dat de voedselprijzen hard gestegen zijn de afgelopen maanden.
Okay.
Maar dan zie je ook wel weer dat de overheid gewoon ingrijpt. Die zetten gewoon maximumprijzen voor voedsel neer. Dus ja, die kunnen dat gewoon doen. Dat kan natuurlijk in Noord-Amerika niet of in Europa. Je kunt niet, althans niet makkelijk kun je dat doen. En daarmee houden ze een beetje onder controle. En ja, kijk, China blijft gewoon geld bijdrukken. Ze spelen een spelletje waarbij mensen gedwongen worden het geld te investeren in China. Dus op die manier hou je het nog een beetje in bedwang, denk ik. Maar...
Ja, en ze investeren ook in assets eigenlijk, in infrastructuur, hè, in Afrika, Midden-Oosten en ook in Europa. Hè. Dus dat is ook wel een opvallende strategie natuurlijk, om juist bijvoorbeeld havens of wegen in bezit te hebben.
Dus China speelt een heel slim spel op dat gebied, dat de westerse wereld gewoon nog te weinig ziet, denk ik. Ze hebben hele grote infrastructuurprojecten in handen over de hele wereld. Niet alleen in Afrika, maar inderdaad ook in de haven van Piraeus in Griekenland bijvoorbeeld, is van de Chinezen. Zij zijn dadelijk, ja, ze zijn nu al denk ik niet meer te verstaan op lange termijn. Ze zijn zo strategisch bezig geweest de afgelopen 10, 15 jaar met die investeringen. Dat ze gewoon een voorsprong hebben op alle andere landen. En ja, dat kan hun uiteindelijk tot een nieuwe wereldleider maken. En dat zie je ook wel gebeuren op termijn eigenlijk. Dus,
ja, daarom kan ik het persoonlijk niet rijmen dat ze dus die bitcoin mining hebben laten varen op dit moment. Ik kan dat bijna niet... Ik geloof dat niet.
Ik denk gewoon puur omdat dat er te veel capital flight was. Ik geloof dat er iets van $50 miljard het land uitgegaan is via crypto. Hmm. En dat wilden ze stoppen. Ja. En dat doen ze dus gewoon. Kijk, het kan best dat ze over 2 jaar zeggen, nou, we beginnen weer ermee. Mag weer. Maar weet je, maar dat het dan, als ze namelijk één keer de CBDC, de Central Bank Digital Currency, gelanceerd hebben, kun je natuurlijk bepalen waar mensen mogen investeren. En dan kun je mensen dwingen, dan kun je mensen zeggen dat ze niet meer in bitcoin mining mogen investeren, want die transactie wordt gewoon niet gedaan. Dus dan kun je het weer toestaan. Dat is mogelijk.
Ja, precies. Dat is een kwestie van een vinkje aanzetten. Interessant. Ja, goed. Je hebt natuurlijk een... En eigenlijk profiteert Bitcoin natuurlijk ook gewoon van die inflatie, hè, tot nu toe. Hè, dus zolang er geld bijgedrukt wordt, profiteert Bitcoin daar ook van.
Absoluut. Maar goed, Bitcoin doet natuurlijk veel beter dan de inflatie. Hè? Als je kijkt naar de hoeveel geld erbij gelukt wordt, zeg maar gemiddeld 15% per jaar. Bitcoin gaat er ver overheen. Die doet 200% per jaar, 300% per jaar elk jaar. Dus gemiddeld. Dus ja, het is een inflation hedge, maar het doet het veel beter dan dat. Ja,
ja. Oké. Okay. Nou, helder verhaal. Mark, we hebben het nodige bijgepraat. Nog een laatste, even kijken. Ja, goed, je hebt al iets gezegd over waar Bitcoin heen kan gaan. In ieder geval voor de komende, de eerste helft van volgend jaar voorzie je nog wel dat die bull market actief blijft, begrijp ik.
Ja, en, absoluut. Ik denk het wel. Het kan. Goed, het is heel lastig om dat nu te zeggen. Wanneer houdt hij op? Het kan, maar dat kun je on-chain kun je dat vrij goed zien. Daar kun je echt een paar, nou, in ieder geval een paar dagen tot misschien een paar weken van tevoren kun je zien dat dingen aan het veranderen zijn.
Ja.
En dat, dan kun je een top aanzien komen. Maar dat kun je nu gewoon nog niet zeggen. Als ik kijk naar hoe de dingen er nu uitzien en je kijkt naar het verleden, nou, dan zijn we nog wel tot het tweede kwartaal volgend jaar zitten we in een opgaande lijn. En dan kan er een koersval komen. Of het kan gewoon door blijven gaan natuurlijk. Dat is nog steeds mogelijk.
Ja.
Je, dat is, misschien dat Willy Boeg gelijk heeft. Maar ja, dit is koffiedik kijken. Dat doe ik niet echt aan. Ik baseer me gewoon op modellen die ik zelf bouw. En modellen van andere mensen. En dan zijn we nog wel 6 maanden in een bullmarkt, denk ik.
Ja, precies. Dus die mensen die zich afvragen van moet ik bij 68.000 nog steeds een beetje bitcoin. Mijn eerste stukje bitcoin kopen, daar kunnen we misschien toch wel voorzichtig van zeggen hoewel dat geen financieel advies is, maar dat toch wel bijna zonder risico is. En vooral als je het met geld doet, wat je kan missen. Dus,
ja, je moet... Als je cash hebt, stop het nu in bitcoin, denk ik. Ik wil geen beleggingsadvies geven hier uiteraard. Maar ik zou het zo zeggen, ik koop nog steeds bitcoin. Dus misschien dat indicatie geeft. Ik ben extreem bullish nog steeds. En we gaan de komende maanden alleen nog maar hard omhoog. Keihard omhoog. Ik denk dat we echt nog een beetje weer dingen gaan zien die we niet ons kunnen voorstellen. Weet je, van die candles van $10.000 omhoog per dag. Kan heel goed mogelijk zijn. Dus... Ja.
We gaan het zien. Spannende tijd weer. En hartelijk dank, Mark, voor al je inzichten. En ik zou zeggen, tot snel weer eens. En een fijne dag.
Jo, dankjewel, Zalte. Tot ziens. Bye.